Dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is zoals altijd Mark van Versendaal. En vandaag word ik gejoined door Arnold Hubach. Arnold, welkom.
Ja, dankjewel. Goedemorgen.
Co-founder Bitcoin Focus, co-founder van Blockhunters, het spel. Nou, het zal je niet verbazen.
Oh, jij maar hebt hem ook.
Ja, die ligt hier gewoon, ja, man. Ik bedoel, mijn dochters zijn nog een beetje jong. Dus ik heb het al, weet je, ik ben met hun alleen maar over geld en dingen aan het praten. Maar die vinden het al kicken, maar het gaaf. Bitcoin Education met My First Bitcoin. Ik zie termen als freedom maximalist terugkomen. Nou, dan ben ik al fan. En Digital Nomad. En dan ben ik ook fan vanwege mijn reisgeschiedenis. Dus laten we eens even voor de luisterende kijker. Vertel even, waar is jouw journey begonnen? Vertel een beetje wat over jezelf en hoe je dus uiteindelijk bij Bitcoin terecht bent gekomen. Dat is misschien wel leuk.
Ja, waar begin ik dan? In ieder geval, ja. Ik heb industrieel productontwerpen gestudeerd. Windesheim in Zwolle. Dat is nu 6 jaar geleden dat ik ben afgestudeerd. En tijdens mijn opleiding... Ja, gewoon zoals elke student een beetje in aanraking gekomen met crypto. Was de 2016 hype. En terwijl ik dus mijn opleiding aan het doen was, ben ik een half jaar van mijn opleiding naar het buitenland gegaan, naar Cambodja, om daar te gaan studeren. Dus daar kwam een klein beetje het eerste Digital Nomad al bij. En ik had mijn crypto hobby. En op een gegeven moment afgestudeerd en ik had zoiets van, ik moet gewoon iets met Bitcoin gaan doen, want dit is het allertofste in de wereld. Het werd echt een passie. Dus toen ben ik gaan proberen om fulltime met Bitcoin bezig te gaan. Dus ik heb mijn diploma gehaald, maar ik heb nooit iets met productontwerpen gedaan, totdat uiteindelijk het bordspel tevoorschijn kwam. En terwijl ik dat deed, had ik zoiets ook van, een stapje terug in Cambodja, moest ik al mijn werk in Nederland opzeggen, want ik ging daar naartoe voor een half jaar in Phnom Penh. Behalve mijn crypto hobby, Bitcoin hobby. En dat werd copywriting voor bitcoinmagazine.nl. Ik heb lang voor geschreven. Daar kwam op een gegeven moment Bitcoin Focus uit voort. Als meer een verslaggeving, journalistiek project. Ik heb veel boeken vertaald. De Bitcoin Standaard, Fiat Standaard, Prijs van Morgen. Je kent ze wellicht allemaal wel. Yes. In Nederlands. Nou, daar kwam dus op een gegeven moment een bordspel bij. En ik kon het allemaal remote doen. En het was allemaal Bitcoin. Dus perfecte combi. Dus uiteindelijk dat vanuit de hele wereld gaan doen. En nu ben ik alweer bijna 5 jaar Digital Nomad. Dat is heel kort het verhaal.
Hey, oké, dus neem de kijker of de luisteraar even mee. Ik heb net gevraagd hoe oud je bent. Nou, hoe oud ben je?
27.
27. Nou, ik ben 39, voor de mensen die dat nog niet weten. Dus ondanks dat ik het gevoel heb dat we van dezelfde generatie zijn, zal wel aan mij liggen hoor, dat ik dat altijd denk. Maar is het mooi, denk ik. Ik spreek veel met mensen die wat ouder zijn, mensen van mijn generatie en dan die wat jonger zijn. Wat trekt jou nou zo aan in Bitcoin? Even los van een trigger die heeft geleid tot het feit dat je die boeken bent gaan lezen van mm-hmm. 17 en van Jeff Booth en weet ik wat allemaal. Maar wat is nou de trigger? Wat is de trigger? Wat is hetgeen wat jou aanspreekt in Bitcoin?
Ik denk uiteindelijk met alle kennis en ervaring ook van de draaiers en van Bitcoin zelf, wat mij er eigenlijk bij vasthoudt, is het sociologische element dat iedereen in de wereld, wie het dan ook is, heeft een soort van baat bij Bitcoin. Maakt niet uit in welk land je woont. Of het nou is omdat je valuta niet stabiel is, omdat je veel remittances doet, omdat je in het buitenland werkt, omdat je toegang ontnomen wordt tot financiële dienst, omdat je voor een bepaalde politieke richting bent, of omdat je een vrouw bent. Er zijn zoveel verschillende invalshoeken. En daar zitten ook weer zoveel verschillende verhalen achter. Dat houdt mij, ja, dat is toch wel een beetje mijn passie geworden, om dat ook te vangen en daar... Dat ik denk van, het is zo groot en zo belangrijk. Ja, dat mag ik niet gaan negeren.
Ja, ja, dus hoe erg leeft het voor jouw gevoel bij de mensen om je heen? En dan heb ik het dus even over de leeftijdsgenoten. Hè? In hoeverre is dit... Kijk, je zal ongetwijfeld ook in je eigen bubbel zitten. En dat is dat ik ook zit. Maar als je min of meer op de plekken komt waar iemand komt op dit moment tussen 27, 28 en 29. In hoeverre wordt er over Bitcoin gesproken en is men daar van nature ook, voelt zich daar van nature tot aangetrokken?
Ik heb wel het gevoel dat het steeds sneller gaat. Je hebt altijd sceptische mensen en die zullen er ook altijd blijven. Maar ik heb het gevoel dat die steeds minder moeite kost om ze toch uit te leggen wat Bitcoin wel is en waar het wel voor staat. En waarom het belangrijk is. Kijk, mijn bubbel is natuurlijk ook Digital Nomad. Dat zijn mensen die sowieso al meer van de wereld zien, ook meer problemen zien buiten onze ivoren toren in het westen, waar we een stabiele geldsysteem hebben en waar iedereen een bankrekening heeft. Dus mijn bubbel is niet de gemiddelde 27-jarige Nederlander, denk ik. Dus alle vrienden die ik heb, die snappen Bitcoin vrij snel. En dat eigenlijk vooral. Ik heb wel het idee dat in mijn lichting, laat maar zeggen, mensen echt gaan zien waar het wel voor staat.
Hey, en in die termen met betrekking tot freedom maximalist, digital nomad, in hoeverre helpt Bitcoin jou om dat leven, dat meer vrijere leven te kunnen blijven leven?
De theorie is natuurlijk heel simpel van je kunt je geld overal mee naartoe nemen. Echt, maakt niet uit waar je bent, je hebt je Bitcoin, niet in mijn hoofd, maar je hebt het bij je en niemand pakt het af. Dus je hebt echt je vermogen echt voor jou alleen. Ik denk dat het voor mij veel meer de mindset is van op een gegeven moment dat je gaat zien dat als Bitcoin leert jou dat je echt dingen kunt oppakken, empowerment, dat je dingen... Dat er geen dingen zijn die je tegen hoeven te houden. Dat er in één keer zoveel meer mogelijk is. Nou, denk daar even over na dat ook nog de grenzen in één keer weg beginnen te vallen. En je hebt het voordeel dat je een Nederlands paspoort hebt. Dat het vooral de manier van denken is dat je dacht van... Er is zoveel meer mogelijk als je een soort van outlook op het leven hebt... dan misschien de fiat mentaliteit of zo. Om een beetje die termen te blijven hangen.
Ja, weet je, die fiat mindset die gebruik ik ook vaak in mijn rapporten. Ook om men meer bewust te maken van die lagere tijdsvoorkeur, right? Ja. Wat fiat uitdaagt is natuurlijk dat het wordt nou eenmaal vrij snel minder waard. Dus het loont om het nu uit te geven in plaats van in de toekomst. Vanaf wanneer klikte dat voor jou, weet je wel? Want nogmaals, toen ik wat jonger was, toen klikte... Ja, het is me ook niet uitgelegd, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar ik was absoluut niet bezig met de lange termijn. Ik was zowel... mijn financiën, als mijn omgeving, als mijn lichaam, was ik eerder aan het verneuken, zullen we maar zeggen, dan dat ik al bezig was met, hey, dat heb ik later nodig. En die lagere tijdsvoorkeur, dat mist best wel in het Westen, ik denk überhaupt in de wereld. Dus ik ben wel nieuwsgierig in hoeverre dat, en hoe dat bij jou zo snel klikte. En hoe je dat nu ook oppakt.
Dat heeft denk ik ook weer te maken met het worden van een digital nomad. Want die twee dingen kwamen een beetje tegelijkertijd op. Vlak tijdens mijn studie, na mijn studie. En dat is, als digital nomad kun je ook gewoon niet veel hebben. Dus je moet ook, je gaat ook anders naar materiële dingen kijken bijvoorbeeld. Naar consumeren en zo. Ik leef uit de koffer, 18 kilo. Ik zeg wel eens, ik heb 18 kilo en 12 woorden. Dat is alles wat ik heb. En alles wat ik dan ook wil aanschaffen, ja, dat moet ik ook meesleuren. Of ik moet er iets voor weggooien. Dus je gaat ook denken vanuit een soort van schaarste. Van ja, ik kan gewoon niet veel dingen hebben. En dat is ook een keuze, dat is een levensstijl. En dat vind ik heerlijk. Maar dat heeft dan ook weer heel veel parallellen met als ik niet per se dingen nu in dit moment moet hebben, dan ga je verder in de toekomst denken. Je gaat minder consumeren, minder uitgeven en daarmee automatisch meer sparen. Nou ja, gooi daar die hele lage tijdsvoorkeur theorie overheen. Je gaat ook bepaalde parallellen zien van hoe jouw beslissingen die je zelf maakt ook impact hebben op wat je uiteindelijk kunt doen en waar je druk om maakt.
Ja, het is... Ik blijf het interessant vinden, omdat weet je, we hebben het over Bitcoin onderwijs, hè? En daar gaan we het zo meteen nog een beetje meer over hebben. Hoe jij dat doet en waar. Ik denk dat dat wel leuk is voor de luisteraars om te horen. Als op het moment dat ik zelf Bitcoin onderwijs, dan merk ik wel dat het op een gegeven moment klikt. De number go up technology, dat trekt aan. En vervolgens gaan we wat dieper. En dan zeggen mensen vaak, nah, ik wist niet dat het zoveel meer was dan wat ik dacht. Weet je wel. Ik dacht in eerste instantie gewoon een investering. Later begrijp ik dat het dus echt een vorm van geld is. Later begrijp ik dat het eigenlijk een nieuw protocol is. Later begrijp ik dat het een soort van way of living is. Weet je wel. En, maar dan hebben ze die eigenlijk te pakken. Dat ze dat beseffen dat het een way of living is. Maar zie je in die fiat wereld dat mensen toch weer vrij makkelijk terugvallen. Wat ik dan noem fiatisme, dankzij 17 Amnoes. Ja. Waarin ze dus weer onbewust vaak die korte termijn keuzes prefereren boven die langere termijn keuzes. Waar Bitcoin en zijzelf dan het kind van de rekening worden. Hoe ervaar jij dit als je met mensen hier wat dieper in de onderwijscyclus zit?
Kijk, het is sowieso echt een rabbit hole wat ook meerdere jaren zo niet cycli duurt. Dus iedereen die je ook tegenkomt die dan iets met Bitcoin heeft, die zit op een andere plek in die cycli. Yeah. En iedereen, je hebt het vast ook veel om je heen gezien. De eerste mensen die zijn dan crypto en blockchain. En dan denk je van, oké, ik moet toch misschien iets meer naar Bitcoin gaan. Dan ga je in plaats van gewoon echt het als betaalmiddel en spaarmiddel, dus ga je ermee traden en wil je meer rijk worden door gewoon ja, te gaan handelen. Dan denk je van, oké, misschien zat het ook niet. Dus dan ben je alweer twee cycli verder voordat je er echt achter komt wat Bitcoin nou echt is. En dat is gewoon een beter spaarmiddel en een beter betaalmiddel. En dan komt ook, en voor sommigen gaat het wel sneller dan voor de ander natuurlijk. En daarna komt pas ook echt het idee dat het meer een way of living wordt. Waarbij je gaat zien, alles wat je doet in je leven is bijna gedreven door geld. Of het nou is, je werkt voor salaris of je geeft het uit bij een supermarkt. En als dan 50% van wat je doet, is dat eigenlijk gewoon geld. En als dat corrupt is, dan heeft dat ook een invloed op al je beslissingen en al die andere dingen die je met dat geld doet. En dan ga je pas op zo'n manier naar kijken. Maar het begint altijd, ja, traden en altcoins en noem maar op. En pas als je dat achter je laat, dan gaat er voor mijn gevoel een wereld open. En dan is het ook geen weg terug of zo.
Nee, echt niet.
Want die eerdere fase is dan nog wel een weg terug. Als je er nog een beetje te meer naar kijkt van, oh, het is gewoon een internetmuntje. Of het is maar iets waar je in investeert. Maar dus die stap die daarna komt, als mensen die zetten. En dat is wel heel tof, want ik heb nu zoveel mensen gezien die op een andere manier zijn gaan leven, dat ze Bitcoin begonnen te snappen. Dat ik dacht van, wacht even, dit is gewoon precies hetzelfde verhaal als hoe ik het had. Alleen dan iedereen hier. En ja, dat vind ik super tof om te zien.
Ja man, dat is echt mooi. Dat is mooi. En dat is het ook, hè? Want het is een proces. En een proces, net zoals Bitcoin zelf, gaat niet in één rechte lijn omhoog. Dus op het moment dat je dat aan het soort van adopteren bent voor jezelf en dat hele nieuwe gedachtegoed gaat integreren in je mens zijn, ja, wat krijg je dan? Dat gaat ook met vallen en opstaan. Dus het is op zich logisch dat je ook nog in de fiat-wereld je huur moet betalen of je hypotheek moet betalen of je business moet runnen of whatever, dat je af en toe weer onbewust eigenlijk terugvalt. Ik moet dan altijd een beetje denken dat als je een gezondere levensstijl wil en je gaat gezonder eten, dan krijg je dat, als je een paar doelen stelt, dan krijg je dat heel netjes voor elkaar. Maar op een gegeven moment dat je het een beetje loslaat, val je altijd weer even terug naar die oude gewoontes die al zo lang in je systeem hebben gezeten. Maar jij hebt ook, volgens mij, als ik het goed heb begrepen, maar correct me if I'm wrong, veel les ook in het buitenland gegeven, toch? Bij El Salvador en dat soort zaken? Of?
Ja. Ik zou niet zeggen dat ik zelf de lessen geef. In het begin wel. Dus misschien de aanloop ernaartoe is dat sinds 2020, 2019 dus altijd aan het reizen geweest. En op een gegeven moment was ik in Peru in 2021 in de maand voordat Bitcoin een wettig betaalmiddel werd in El Salvador. Dus dacht ik, moet daar gewoon zijn. Ik moet erbij zijn om wat te ervaren. Dus ik heb een documentaire gemaakt. En eigenlijk zo'n beetje in El Salvador, in de allereerste week dat Bitcoin een wettig betaalmiddel werd, daar rondgelopen en een steentje bijgedragen. Dus destijds heb ik inderdaad wat les gegeven aan mensen die van de straat hebben geplukt. En zeggen van, ja, dit is jullie nieuwe wettig betaalmiddel, maar je snapt niet wat het is. Laten we dit gewoon gaan uitleggen aan iedereen die het maar wil. En dat is het begin geweest van My First Bitcoin. Dus in het begin heb ik daar wat les gegeven en een beetje de docenten opgeleid. Die toen later, toen ik weer verder ging nomaden over de hele wereld, natuurlijk in El Salvador bleven. En toen, dus een beetje zo vrijwillig in het begin zo geholpen. Een jaar geleden ben ik weer terug bij My First Bitcoin gekomen, dat ik dus echt al vanaf de begindagen ken. Specifiek vanuit de rol om alles wat in El Salvador gebeurt met Bitcoin lessen, om dat wereldwijd uit te spreiden. Dus daar komt ook weer Digital Nomad bij. Dus ik werk nu met 60 projecten uit de hele wereld die allemaal ons open source werkboek gebruiken. De Bitcoin Diploma. En die eigenlijk aan het dupliceren zijn van wat er in El Salvador gebeurt op een grassroots niveau. Dus ik ben zelf niet iemand die les geeft, of niet meer. Maar ik help eigenlijk docenten die van Oeganda tot Zambia tot Indonesië, die daar eigenlijk aan het lesgeven zijn. Dus ik ben een beetje faciliteren om andere mensen met Bitcoin lessen te starten. Dat eigenlijk vooral. En dat is echt super vet, want dan komt al dat Digital Nomad en alles wat je in de wereld hebt gezien in verschillende contexten en contacten en Bitcoin-educatie komen allemaal bij elkaar.
Wat super gaaf. Dus jij zit dicht bij het vuur, als in dat je van dichtbij die globale adoptie van Bitcoin eigenlijk ziet gebeuren, of niet?
Ja, en het leuke is dat je hebt natuurlijk ook een beweging gehad van circulaire Bitcoin-economieën. Dus in Arnhem, Bitcoin-stad natuurlijk, ja. Kun je boodschap met Bitcoin doen. En je hebt Bitcoin Beach in El Salvador, en daar begon het allemaal. En je hebt Bitcoin Ekasi in Zuid-Afrika, dat zijn een beetje de bekende. Maar ik zie nu de laatste maanden een beetje een slag komen dat al die circulaire economieën, Bitcoin Jungle in Costa Rica, Bitcoin Lake in Guatemala, die stappen eerst over op educatie en dan volgt die adoptie daarna. Terwijl normaal gesproken zag ik heel veel projecten die gewoon rechtstreeks winkels onboorden en een beetje vanuit die merchant kanten naar kijken. En het laatste jaar, het gaat echt bizar hoeveel educatieprojecten zijn gestart. En dat mondt dan uiteindelijk uit in circulaire economieën, in kleine dorpjes overal over de wereld. grassroots, maar dan wel met elkaar geconnect op één standaard. Een soort van protocol voor educatie. Dus waarbij iedereen elkaar kan helpen en ervaringen kan wisselen en inspireren. En dat is een beetje wat we met My First Bitcoin doen, internationaal. Terwijl ja, het team lokaal, mijn collega's, we zijn een non-profit. We hebben zo'n team van 20 man. Laten we zeggen dat 17 man, het werkt gewoon echt aan educatie in El Salvador zelf. Dus wij zijn ook maar één van de 60 projecten, wel de grootste. Om daar via het publieke schoolsysteem les te geven. Dus ja, er gebeurt heel veel op heel veel plekken.
Echt, wauws. Ik vind het echt kicken. Hey, en even tussendoor, want ik wil zo meteen even met jou nog nadenken over de kritiek die Bitcoin krijgt.
Ja.
Met betrekking tot dat nu vooral de instituties adopteren en dat het alleen nog maar een store of value wordt. Terwijl jij, als ik het goed begrijp, ook echt ziet hoe het in die cultuurtjes wordt gebruikt als een medium of exchange of een nieuwe vorm van geld. Maar daar kom ik zo meteen op terug heel even. Doe jij dit werk vooral, reis je veel nog steeds? Of wil je dit zoveel mogelijk vanaf enkele plekken doen? Hoe ziet je leven er in die zin een beetje uit?
Nou, dat verandert ook een beetje, moet ik zeggen. 2 jaar geleden was bizar. Toen zat ik in 1 jaar in 11 landen. En ik ga ook wel vaak naar Bitcoin-plekken. Voor conferenties of voor circulaire economieën. Dus die paar namen die ik net noemde, daar ben ik ook geweest. En dan combineer ik dan Bitcoin Focus vaak weer mee als verslaggeving om in het Nederlands die verhalen te vertellen. Laatste tijd ben ik wel steeds meer tijd in El Salvador. Dat mijn collega's van My First Bitcoin daar zitten. Je krijgt er een vriendengroep. En je hebt ook dus weer die soort van lifestyle, die zit gewoon geëmbed in zoveel bitcoiners daar. Er zijn ook veel experts die zijn verhuisd. Maar je hebt dan een hele sterke groep van mensen die gewoon op dezelfde manier naar vrijheid kijken en denken. En bitcoin adoptie en echt inzitten. Je weet, ze hebben die laatste stap ook gezet, die ik net noemde. Van niet meer van speculeren en investeren, maar gewoon echt naar het zien als van dit is een manier om te leven. Dus dat trekt me ook wel weer meer aan. Dus dan ben ik weer meer in El Salvador. Maar ik heb nog altijd de vrijheid om overal nergens mijn werk te doen. Dus ja, dat houdt me niet tegen om soms wel weer een nieuwe Bitcoin-economie op te zoeken. Of gewoon vrienden, want ik heb ook gewoon een Digital Nomad ja, netwerk eigenlijk. Dus dan ga je weer bij hun langs. En het is maar net eigenlijk waar ik toegetrokken word.
Hey, geloof jij ook dat de nieuwere generaties, dus niet alleen die van jou, maar ook daar jonger, dat die ook gevoelsmatig meer klaar zijn met die centrale autoriteiten en die structuren die zo vastzitten, waardoor straks eigenlijk Bitcoin een soort opstap is naar niet alleen meer decentralisatie, maar oprecht ook zeg maar die grenzeloosheid. Dat je inderdaad praat over een Bitcoin-economie in plaats van over een land waar je naartoe gaat. Maar ik ga naar een Bitcoin-economie of naar een Bitcoin-cultuur, whatever.
Ja, ik denk dat het ook al een beetje al kwam. Niemand kijkt meer naar het geïnstitutionaliseerde nieuws, mainstream media, en iedereen heeft social media. Dus er zitten al heel veel van die denkstappen die de jeugd automatisch maakt, omdat ze nooit echt de televisie hebben gekeken, maar ze kijken een nieuws op wat manier dan ook, via Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Alhoewel natuurlijk ook weer walled gardens zijn vergeleken met Noster, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar het is al decentraler dan hoe het was, laten we zeggen. Dus ik denk dat dat wel steeds bij steeds meer mensen wel er ook standaard in zit van dat het, ja, we gingen van verzelde samenleving naar een soort van samenleving zonder zuilen. En nu ga je van een centrale samenleving naar iets meer decentraal. Zo zie ik dat denk ik wel, ja.
Gaaf man, ik kan oprecht niet wachten. Ik ben heel optimistisch daarover en de mogelijkheden die het in ieder gaat geven, hè? Want het is gewoon een stukje, we hebben het over freedom maximalism. Dan heb je het gewoon over vrijheid die mensen voorheen niet hadden. En voor de oudere generatie die opgeleid zijn met beperkte vrijheid, die zullen het spannend vinden, hè? Die unknown, dat vrezen ze. Ja. Maar nieuwe generaties groeien er al mee op. Dus voor hun is het juist prettig, weet je, als een vis in het water. Gaan genieten van al die dingen die erbij komen kijken. Maar dan komen we dus nog even op dat punt terug. Sorry, wilde je hier al wat over zeggen of niet?
Ja, nou, ik zat net al te denken, want het is ook alweer een soort van schrijnend soms dat ik nu met zoveel Bitcoin-educators uit de hele wereld samenwerk, die allemaal in hun lokale community veel impact maken. Maar voor heel veel van hen is het gewoon onmogelijk om bijvoorbeeld naar El Salvador te komen voor een Bitcoin-conferentie om elkaar te zien, omdat ze een visum moeten krijgen en dat wordt niet goedgekeurd. Yeah. Dus ik zie zoveel Bitcoin-educators die ook online lessen geven en buiten hun landsgrenzen impact maken. En andere mensen inspireren. Want dat is voor mij wat de Bitcoin-beweging ook is. Je inspireert elkaar. Je kunt niet dicteren. Je moet echt elkaar meenemen in een verhaal en in een community. Dus die dat succesvol doen. En heel veel mensen hebben geïnspireerd om het soortgelijks te doen. En het open source materiaal te pakken. En ook te gaan lesgeven. Maar ze kunnen gewoon niet het zomaar even naar El Salvador gaan. Om het dan die mensen ook te spreken en te zien. Want ze moeten goedkeuring krijgen voor een visum. En dat vind ik dan weer ook weer zo'n tegenhanger van ja, mensen willen wel, maar er zijn nog bestaande structuren. Waar ik als wat ik net zei, als Nederlander met een voorrecht, met een Nederlands paspoort, geen last van heb, maar zoveel mensen nog wel. Dus ook al heb je nog wel die mindset van ik wil vrij zijn en ik ben vrij, je bent het dan uiteindelijk nog niet. Ook al zijn het gewoon echt de beste mensen met de juiste bedoelingen en echt talent, ze kunnen gewoon niet even naar een conferentie als ze dat willen.
Gestoord. En dat maakt ook dat we denk ik bewust moeten zijn. We kunnen inderdaad heel optimistisch zijn. Ik denk dat dat een kracht is. Maar we moeten niet naïef zijn. Want het is, wat dat betreft is dit nog niet opgelost. En het is natuurlijk gestoord dat men door zoveel moeite heen moet gaan. Of zelfs dat het onmogelijk is om te doen wat wij als geboren Nederlander wel gewoon kunnen doen. Moet je je voorstellen die onrechtvaardigheid die daaronder zit.
Ik heb nu in 1 week... tijd 4 verhalen gehoord van mensen uit Haiti, uit Kenia en uit Zambia die gewoon niet naar een Bitcoin-plek toe kunnen terwijl ze het wel willen.
Ja, ja en, jongens.
En dat zijn dan de mensen die echt... Ik krijg dan wel eens de credits voor het geweldige werk dat My First Bitcoin doet, maar dat zijn de gasten die echt lesgeven, die echt hun eigen community aan het bouwen zijn, die echt de circulaire economie aan het bouwen zijn. En die kunnen dan niks doen en ik kan gewoon lekker overal heen als digital nomad en mijn Bitcoin-baan en... Daar ben ik ook heel dankbaar voor, maar het schuurt soms wel eens. Het is wel scheef. Ik denk van, we staan allemaal voor freedom, maar toch is het niet voor iedereen.
Ja, maar dit sluit aan bij wat je eerder zei in het gesprek. Die Ivoren Toren waar wij als Nederlander of als wat rijkere westers land dan in zitten. En als je inderdaad de wereld rondreist, een beetje tof loopt te doen, dan denk je allemaal van, nou ja, zo erg is de wereld toch niet. Het is toch hartstikke mooi wat de autoriteit tot nu toe voor ons geregeld hebben. Ja, voor ons wel, ja. Weet je wel, althans, ja, dus dat. Maar dat brengt ons denk ik nog steeds wel bij dat bruggetje waar ik naartoe wilde. Want voor velen is Bitcoin pas succesvol als het als een vorm van geld... Jij en ik kunnen gaan vanuit de boeken die we erover gelezen hebben natuurlijk nadenken dat als het een store of wealth is, is het al een vorm van geld, hè? Want er wordt waarde in opgeslagen. Maar de kritiek die ik nu vooral merk in het boomernetwerk LinkedIn, waar ik dan elke dag netjes post om mensen mee te nemen op reis en een beetje te onderwijzen hierin, is dat ze vallen over het feit dat Bitcoin nog niet of nauwelijks wordt gebruikt als medium of exchange. Laat staan als unit of account, right? En ze beweren bij hoog en bij laag dat nu de grotere partijen Bitcoin adopteren, dat Bitcoin nu helemaal gefaald heeft. Want nu wordt het alleen nog maar als een asset gebruikt om misschien fiat currencies te ondersteunen. En precies het doel waar het voor gemaakt was om juist die minder bedeelden te helpen om uit die wurggreep te komen van de corrupte overheden. Ja, daar heeft het nu gefaald. En ik ben een beetje nieuwsgierig juist, want ik heb natuurlijk mijn eigen mening, maar die hebben mensen al gehoord. Ik wil even weten wat jij hebt gemerkt, terwijl je inderdaad op de grond zit in al die plekken, lokaal, waar het misschien dus wel al langzaam geadopteerd wordt als een vorm van geld. En zo ja, hoe wordt het dan op dit moment gebruikt? Dus ik ben daar wel benieuwd naar.
Ja, nou ik heb voordat ik hem antwoord al 2 andere ideeën die ik even wil delen. Want dat verhaal hoor ik ook zo vaak van, ik kan niet bij mij de supermarkt met Bitcoin betalen, dus het is geen geld. Maar je kunt die ook niet met de Russische roebel betalen, maar het is echt een grote valuta. Op een andere plek dan waar jij bent. Dus het is niet zo dat je gelijk iets moet afschrijven omdat het niet bij jou op de hoek gebruikt wordt. Er zijn waarschijnlijk heel veel plekken in de wereld waar het wel gebruikt wordt.
Ja,
en
mooi.
De Russische roebel is in Rusland. En de Keniaanse shilling in Kenia. En Bitcoin is overal, maar niet zo dicht door landsgrenzen vastgehouden. Dus het overstijgt landsgrenzen. Maar als je bij elkaar optelt, is Bitcoin gewoon een grotere valuta dan... Nou, het is misschien, wat is het? De 15 grootste valuta van de wereld. Dus ook maar net even van hoe ver je wil kijken dat je neus lang is. Hè? Dat is het eerste waar ik aan dacht. Tweede ook, er zijn veel mensen die dan, laten we zeggen, uit het boomer LinkedIn-netwerk zeggen van ja, Bitcoin is niet een betaalmiddel. En dan kritiek hebben, maar dan zou mijn antwoord zijn van ja, dus dan moet je dus aan educatie gaan doen. Dus in plaats van dat je van een afstandje gaat zitten te wijzen van Bitcoin is gefaald, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ga onderwijzen. Want je weet al dat het meer kan zijn dan dat, maar het is niet zo. Dus het komt weer terug op educatie. Je moet wel mensen die kennis delen en overdragen dat het meer is dan wat misschien Wall Street zegt dat het is. En dat het gecaptured kan worden, dat is zeker ook wel een gevaar. En ook weer met wetgeving en regelgeving die erop op doorkomt. Van belastingen over elk kopje koffie dat je dan moet gaan registreren en zo. Dat is in Amerika het geval. Ja, dat maakt het ook niet makkelijker. Maar het narratief, als je het daar niet mee eens bent, dan ben jij degene die het kan veranderen.
Ja.
Door gewoon jouw cirkel educatie te doen. Dus dat zijn de eerste 2 dingen die ik wilde zeggen. En dan van hoe het nou echt is in dat soort landen. Wat ik super tof vind bijvoorbeeld in El Salvador, gewoon als concreet voorbeeld. Nou, het is daar nu 3 jaar wet op betaalmiddel. Je hebt daar elke 2 weken de farmers market. En daar komen alle bitcoiners bij elkaar. Iedereen brengt zijn eigen dingetjes mee. Of het nou is van je bent een bakkerijtje gestart, of je maakt zelfgemaakte zeep of grass-fed beef. Iedereen komt bij elkaar om daar gewoon een grote bitcoinmarkt te organiseren. Gewoon echt als zwaartepunt van bitcoinbetalingen. Iedereen doet alleen maar bitcoin en niks anders. En er komen dan gerust 100 man op af. En dat is natuurlijk niet bizar groot. Maar ik vind dat vooral een leuke van om te zien. Als je met bitcoin iets wil en je komt bij elkaar, dan kun je het ook gewoon doen. Je hoeft niet op goedkeuring te vragen van iemand die dan eventjes voor die adaptie gaat zorgen. Je kunt het met elkaar doen. En daarnaast, ja, in El Salvador is een beetje het makkelijkste voorbeeld natuurlijk, omdat het de wet op betaalmiddel is. Als ik daar op straat loop en ik was daar in november en december, dan doe ik gemiddeld 2 betalingen per dag, bitcoinbetalingen. Of het nou
Juist.
is een kopje koffie te halen, een keer lunch. Nou, ik kan het zo gek niet bedenken. Als ik een hike ga doen, dan weet ik mijn bitcoin tourguide te vinden. Gewoon ook je rekeningen met je vrienden afwikkelen in bitcoin, want ze komen ook overal nergens vandaan. Dus voor mij, als ik ook door mijn wallet heen scroll, ik doe meerdere betalingen per dag en ik laat ook wel eens aan mensen zien, van ja, gewoon 29 november, 19 november, 18 november,
Juist.
18 november. En het zijn gewoon echte betalingen en je kunt de naam van de winkel zien en allerlei plekken. Maar goed, ja, als je dus met de Russische roebel betalen, moet je naar Rusland toe. Als je met Bitcoin wil betalen, moet je het of jouw buurt gaan overhalen, of je moet naar een plek toe, op dit moment.
Ja, inderdaad, op dit moment inderdaad. En dat is het ook. Hè. Het voelt ook, als ik die dingen hoor, dan voelt het een beetje als die type mensen die een probleem hebben voor elke oplossing. Dus als Bitcoin, dan kom je inderdaad elke keer met een oplossing. Nou ja, goed, je kan wel al Bitcoin uitgeven. Je kan het op die manier doen, op die manier. Je kan het daar doen, je kunt het zus doen. Ja, maar dat is niet. Nee, precies. Weer een nieuw probleem creëren.
Ja.
En we zitten gewoon in een proces. En dat vergeten mensen, denk ik. Hè? Ik bedoel, een kind opvoeden, wat ik dan doe, die is ook niet in één keer 19 jaar of 20 jaar of 21 jaar. Weet je, daar moet ik ook even tijd en energie in stoppen. En dat groeit en dat groeit. En je ziet, denk ik, in alle parameters dat bij Bitcoin ook aan het gebeuren is.
Ja, en omdat je dat spel net liet zien, dat spel heeft ook 10 personen die allemaal een andere kant laten zien waarom mensen Bitcoin willen gebruiken. Dus een betaalmiddel is ook niet het enige narratief waarom Bitcoin kan werken. En als jij denkt dat Bitcoin daarom gefaald heeft, maar voor 9 andere redenen werkt het toch wel voor heel veel mensen, dan is het nog steeds een toegevoegde waarde aan de hele wereld. Dus zelfs als jouw punt nog gelijk zou hebben van ik kan er niet mee betalen, dan moet je ook niet gaan afsluiten waarom nou 9 in dit geval van het spel dan, die we zo hebben opgesteld, waarom er nog 9 andere manieren zijn om Bitcoin te gebruiken waar jij misschien niet eens over na hebt gedacht.
Ja, maar dat is het. Het is puur koop, hè? Wat ze altijd op X zeggen, puur koping. Het is toch Bitcoin gemist hebben en dan graag die verhaallijn willen geloven waarom het dan toch nog gaat falen of gefaald heeft en of niet succesvol is. En wat jij zegt mooi is, zelfs als het voor jou geen. Ja, daar zei 17 trouwens wat moois over. Die maakte de onderscheiding tussen money. En currency. En mensen denken vaak bij geld aan een currency, weet je, omdat dat is waar ze mee opgeleid zijn of opgevoed zijn. En hij zegt, ja, daar gaat hij al mis, weet je wel. Money is veel breder, weet je wel. En als jij het hebt over een currency, waar je dus je belasting mee moet betalen, overigens. En waar je dagelijks dus, omdat iedereen de belasting in moet betalen, dus overal ook mee kan betalen. Ja, dan hebben we het over een currency, wat jij net al mooi zei. Ja, dus de rubble, prima, maar je kan er voor de rest nergens mee betalen. En dat was vroeger met de gulden natuurlijk niet anders. Hè? Het is dat ze met de euro daar iets voor hebben geprobeerd op te lossen. Maar ja, de vraag is of het een langetermijnoplossing gaat zijn. Hey, wat heb jij meegemaakt of gezien met betrekking tot Bitcoin, waarvan jij het idee hebt, dat weten nog maar weinig mensen. Hè? Want we hebben het eigenlijk net al een beetje over gehad. En dat stond ook in jouw Twitter-thread, weet je, met al die landen waar al die educatie en adoptie nu gaande is. Is er nog iets bij jou wat bij jou naar boven springt, waarvan je denkt, ja, dat weten zo weinig mensen dat dit allemaal aan de gang is. En dat moeten ze gewoon weten, zodat ze misschien mee kunnen
Ja.
gaan of er in ieder geval wat meer over gaan lezen of whatever.
En dan vooral gericht aan de mensen die altijd problemen zien voor oplossingen. Het proble er zijn zoveel probleemstellingen in de wereld en dan moet je nog niet eens naar Bitcoin kijken. Dus er zijn gewoon 14 landen in Afrika waar de Franse frank de valuta is die Frankrijk uitgeeft. En die landen in Afrika moeten gebruiken. Dus er is gewoon nog een enorm gedeelte van de wereld waar een soort van koloniale valuta is. Mensen weten dat niet. Maar dat is als je daarin gaat inlezen en alle machtsstructuren die erbij komen kijken vanuit voor die landen in Senegal en die hoek daar. Dat is bizar, als je alleen daar al naar kijkt. Ik denk dat het verhaal van CBDC is, hoe dat in China eraan toe gaat, dat wel iets meer gangbaar wordt. Maar daar heb je gewoon pilots waar het geld met een verloopdatum. Dus je hebt hier een beetje geld, maar je moet binnen 3 weken uitgeven, maar alleen naar boodschappen. Het tegenovergestelde van de vrijheid waar wij het over hebben gehad. Dat is ook weer zo'n verhaal wat heel veel mensen nog niet eens weten. De digitale euro, nou ja, ik heb hem toch al digitaal. Maar het zijn zulke fundamentele veranderingen van hoe het geldsysteem dan kan werken als tegenhanger voor Bitcoin. Dus ik hoef nog niet eens Bitcoin te introduceren, maar het snappen van het alternatief, of het nou een monetaire valuta is of een central bank digital currency, daar is ook gewoon zoveel over te vinden en dat zijn voor mij de echte problemen. De oplossing, ja. Daar hoeven we het ook niet over te hebben hier. Hyperinflation. Vertel iemand in Argentinië, in Venezuela of in Turkije dat hun geldsysteem kapot is. Daar hebben ook, dat zijn de echte problemen. En daar hebben ook veel mensen weer amper een weet van. Ze zien wel weer dat in Nederland inflatie 4% is en iedereen die zit te klagen. Maar het kan echt nog veel erger. En ja, op die manier zijn zoveel meer problemen waar we eigenlijk niet eens over nadenken of wat niet onze problemen zijn.
Ja, ja, nou, mooi gezegd. En ik denk ook dat dit ook vaak spreekt voor iemand die al wat langer in Bitcoin zit, wat jij net ook deelt, eigenlijk het hele gesprek al deelt, is, weet je, we praten amper over prijs. Weet je, we praten over hoe de wereld transformeert en de mogelijkheden die het biedt als wij allemaal ons steentje bijdragen. Het komt gevoelsmatig echt van bottom-up. Weet je, het komt echt van mensen, wat je net ook met dat voorbeeldje noemde in die community, weet je, dat mensen gewoon bij elkaar eigengemaakte zeep of een marktje gaan creëren. En dat is gewoon, niemand forceert ze om dit te doen. Mensen willen dit oprecht doen, weet je wel. En dat is leuker werk doen, denk ik, dan met mensen werken die tegen hun zin in voor fiat moeten werken, omdat het nou eenmaal moet, omdat ze belasting moeten betalen en hun huur moeten betalen. En dus echt een andere vibe. En ik ben wel nieuwsgierig waar dit naartoe gaat, hè, als we straks op, ja, wereldwijd steeds meer plekken vanuit die energie met elkaar samenwerken en met elkaar eigenlijk een stukje purpose en zingeving zoeken.
Ja, ja, ik heb er een klein beetje van kunnen zien her en der, maar het is gewoon bijna aanstekelijk. Als je er weer bent, dan denk je van, dit is mijn soort mensen of zo. Het is alleen maar de outlook van, zijn dingen mogelijk? En het is ook weer, ik zat het laatst ook te denken, kijk, in El Salvador spelen meer dingen. Dat is natuurlijk het meest gevaarlijke land van de wereld geweest, zo'n beetje. En nu is het bijna veiligste van de hele Western Hemisphere. En als je daar een beetje over gaat filosoferen, dan zie je ook van die hele generatie daar, die kinderen, die hebben het beter af dan hun ouders. Dat kun je stellen en dat zorgt ervoor dat ze heel optimistisch zijn. En in het Westen merk ik meer pessimisme, omdat iedereen weet dat het zwaarder gaat worden. Want alles wordt duurder, er zijn zoveel schulden en de toekomstige generatie moet ervoor betalen, oorlogen, bla bla bla. En als je dat er weer een beetje naar Bitcoin trekt, stel er is een tool waarmee je kunt weten dat de toekomst beter is dan dat die vandaag is. Dus dat je jouw volgende generatie beter af is in plaats van slechter af. Dan gaat dat ook je hele manier van leven beïnvloeden. Want het heeft misschien wel zin om bepaalde dingen te doen. Wel om een familie te bouwen in plaats van maar gewoon zonder kinderen ergens je fiatbaan te doen. Een beetje gechargeerd gezegd natuurlijk. Maar het punt zelf van weten dat er iets is wat de wereld beter kan maken ten opzichte van het wordt altijd alleen maar duurder en zwaarder en moeilijker. Dat heeft zoveel second order effects. Of het nou is echt de veiligheid in El Salvador, maar ook gewoon het weten van wat Bitcoin kan brengen. Aan wie dan ook in de wereld.
Ja man, ik hoor, ik, terwijl je dit deelt met mij, voel ik het woordje hoop. Weet je, je hebt een reden om uit bed te komen. Je ziet inderdaad de toekomst als een soort visie en je denkt, hey, dat wordt beter. En dat is denk ik een hele krachtige energie. Wat door een mens heen moet gaan bijna om gelukkig te zijn en het gevoel te hebben dat leven ergens naartoe leidt.
Het is heel moeilijk om dat aan mensen uit te leggen. Als ik dan mensen uitleg van, ja, maar hoe is het dan in El Salvador? En nogmaals, dit komt niet dankzij Bitcoin, maar het is wel dezelfde dynamiek die ik dan merk. Dus mensen snappen niet dat je het kunt voelen. Nee. Ook al hoef je het niet te snappen. Eigenlijk. Ik vind dat zo grappig. Maar wat je zegt is leuk, want nogmaals, in dat spel, die 10 karakters, probeerden we ook het zo simpel mogelijk te maken. Dus Bitcoin is hoop, is het verhaal van Diego, het jochie. En Bitcoin is empowerment, is voor een hele andere insteek. Bitcoin is freedom voor de beste man in China. Bitcoin is stability voor mensen met hyperinflation. Dus je kunt zoveel labels erop plakken. Leuk dat je het dus ook hoop noemt, want dat is ook precies de frame dat wij daarbij zochten.
Ja man, dat is echt zo. Ja, echt gaaf. Jongens, ook voor de mensen die luisteren of kijken. Ik zou zeggen, dat blok kan je, dit spel kan je kopen. Ik heb hem volgens mij op Store of Value gekocht. Volgens mij heb ik daar gekocht. Waar kan je hem nog meer kopen? Is hij op meerdere plekken? Of?
Ja, op onze eigen website blockchainthisgame.com, bij Bitcoin Brabant, bij Bitcoin Debuut, bij Bitcoin Stuff Store, BTC Direct. Dus overal en ergens. En zonder het te veel een shield te maken. Maar het idee is ook dat van dit spel, dat komt ook door al die verhalen van waar we het net over hadden, om dat ook gewoon tastbaar te maken. Dat mensen ermee kunnen spelen, in hun hand kunnen hebben, dat Bitcoin een gezicht krijgt. Want ook misschien voor de wat oudere volgers, het is gewoon natuurlijk een fenomeen dat je niet kunt aanraken. Je moet tegen een computer praten in plaats van tegen een persoon. Het is niet iets dat je echt zo in je zak kan doen. Het is niet iets dat speels is, maar het is spannend, want het is een risico, je kunt dingen verliezen. Dus er zijn zoveel van die moeilijke dingen om Bitcoin, die natuurlijk gewoon lastig zijn, waar je gewoon speels moet maken. Je moet het luchtiger maken. Je moet het op een andere manier die educatie doen dan nog maar weer een podcast en nog maar weer een boek. Dus dat is een beetje waar dat vandaan kwam. En ook dus weer met al die verhalen vanuit de hele wereld daarin meegenomen.
Ja, echt super cool. Laten we heel eerlijk zijn. We kunnen natuurlijk allemaal heel dapper doen dat we allemaal uit boeken en podcasts lezen, maar daar leren. Maar daar onthoud je maar een x percentage van. En als je zelf in de ervaring komt, dat weet elke trainer, dan is het, dat is wat echt blijft hangen. Als je zelf moet nadenken, zelf oplossingen moet vinden. En dat zit er denk ik mooi in.
Ja, ik hoop het wel. Ik heb er leuke reacties op gehad. Maar uiteindelijk, voor mij, uiteindelijk is Bitcoin ook nog niet eens het doel. Het is meer het middel tot een doel. En dat is dan misschien weer de stap daarna, dat als je ziet hoe Bitcoin werkt. En de rabbit hole is oneindig diep, maar op een gegeven moment heb je het op een manier dat je het gewoon, oké, dit is Bitcoin voor mij en dat laat ik niet meer los. Dan nog steeds is Bitcoin nog steeds maar een doel tot iets. Of het nou is dat je dus je tijdsvoorkeur verlaagt of hoop voor de toekomst of een soort van empowerment dat je door hebt dat de wereld aan je voeten ligt omdat je gewoon echt groter mag denken dan wat je vaak aangeleerd wordt of zo. Zoveel van die invalshoeken. En dat is dan weer dat sociologische fenomeen eromheen wat mij zo aan Bitcoin trok. Van je eerste vraag van dit gesprek, wat trek je zo aan Bitcoin? Dat is dus dat punt van hoe het mensen verandert. Het is niet de valuta zelf, wat super tof is, maar het is juist de hele beweging eromheen en hoe het elk individu op zich op een unieke manier toch weer weet te vangen.
Ja man, mooi gezegd. Helemaal mee eens. Als jij kijkt naar jouw toekomst en met de dingen waar je al mee bezig bent, zijn er al nieuwe ideeën waar je nu over aan het nadenken bent, wat je wil gaan doen? Of is er al iets in gang gezet? Of heb je zoiets van, ik ga kijken wat op mijn pad komt naast alles waar je al mee bezig bent op dit moment?
Poeh, goeie vraag. Ik zat er ook zo met de jaarwisseling over na te denken, want toen was net het spel gelanceerd. We hadden net het tweede Bitcoin Focus magazine af en My First Bitcoin hadden we ook even een korte break. Ik weet het nog niet. Misschien een uitbreidingspakket voor het bordspel, dat we daar druk mee gaan zijn om het toch nog weer groter te maken. Misschien een derde Bitcoin Focus magazine, een tijdschrift gewoon over hoe Bitcoin in Nederland speelt en wat er allemaal mee gebeurt. Weet ik nog niet zeker. Het probleem is altijd dat ik veel te veel dingen doe. En als ik dan maar één ding af heb, dat ik tegelijk op wat nieuws spring. Dus op een gegeven moment ben ik gestopt met boeken vertalen en geen documentaires meer. Dus ik moet gewoon soms ook even bewust niks doen. Ik zit een beetje in die fase nu. Dat ik wel druk ben, maar niks nieuws.
Ja, maar dat is goed denk ik. Van die fases waarin je juist even geen focus hebt. Je noemt het Bitcoin focus natuurlijk. Maar even niet die focus erop, even loslaten. En dan kan de creativiteit gaan stromen. En dan komt er vaak wel, bij een creatief iemand komt er weer wat uit.
En de dag zit nog steeds vol met Bitcoin dingen, want alles loopt gewoon door. Maar het is niet zo dat je dan weer iets nieuws zoekt om
erbovenop. Iets nieuws, nog wat nieuws moet doen, erbovenop, ja. Ja, weet je, ik vind het mooi hoe je in deze podcast, denk ik, als ik het even voor mezelf, het gevoel dat ik heb is, Bitcoin wordt zwaar onderschat eigenlijk. Het is zoveel meer dan je in eerste instantie denkt. En het voelen, dat is wat bij men vaak een beetje ontbreekt. Hè? Het wordt, ze moeten het ergens in categoriseren. Dus het zal wel een investment zijn, of het een asset, of mensen stappen er helemaal in om rijk te worden. Maar uiteindelijk, hoorde ik je net mooi zeggen, het transformeert de persoon op bijna alle vlakken. En het klinkt bijna een beetje spiritueel, weet je wel. En dan denken mensen, ja, wat wil je nou, Mark? Het is een technologie, een protocol, whatever. Maar ik heb het zelf ook gemerkt. Je wordt zelfs liever, aardiger, relaxter, rustiger. En niet alleen tegen andere bitcoins, maar überhaupt. En het gekke is dat als ik dit zeg en iemand staat er nog buiten, die denkt, joh, je zwam maar weer even door, Mark. Ik luister wel weer naar je als je weer wat zinnigs gaat zeggen. Alleen, dit is wel de manier waarop ik denk van, hey, hoe kan ik dat gevoel inderdaad nou overbrengen? Nou, dat spel gaat daar denk ik al bij helpen. En het delen van jouw ervaringen heeft mij daar ook weer bij geholpen. Want ik krijg daar wel een warm hart van, dat ik weet dat er mensen zijn zoals jij, die in de wereld dit verder aan het activeren zijn. Want zo voelt het wel een beetje.
Ja, ja, uiteindelijk, het is zoveel van die mensen zijn overal en nergens. En het aansteken van andere mensen om dat dan ook weer te verspreiden, dat inspireren. Want wij kunnen als Bitcoiners niet dicteren. Wij zijn geen overheden die alles kunnen opleggen. Dus dit is ook gewoon de manier hoe we dit kunnen doen met z'n allen. Is gewoon het voelen en het uitleggen en mensen meenemen. En het een welkome, open, inspirerende omgeving, beweging houden. Dus ja, precies wat je zegt.
Ja, mooi man. Het is inderdaad die aantrekkingskracht van optimisme, hoop, positiviteit. En kijk, de naysayers zullen er altijd zijn. Maar je merkt dus dat die groepen alsmaar groot. Want eigenlijk wil iedereen toch liever positief in het leven staan en met dat soort dingen bezig zijn.
Ja, en uiteraard, disclaimer, er zullen altijd ook weer foute figuren in een space zijn. Bitcoin wordt ook aangetrokken door mensen die alleen maar snel rijk willen worden en die dan zo snel een Lambo willen kopen. Of die voor wat die niet dat echt gevoel hebben, maar stap daar ook overheen. Dat is wat ik vooral zou willen zeggen, maar dat is niet het beeld van wat Bitcoin is. In ieder geval niet voor mij. En uiteindelijk ook niet, denk ik, waar de wereld heen gaat als we met z'n allen wel iets goeds doen met Bitcoin.
Ja, en het mooie is, weet je, we zijn freedom maximalist. Dus iedereen mag het doen en benutten en gebruiken en ermee omgaan zoals ze zelf willen. Dat is het mooie van vrijheid, dat is het mooie van Bitcoin eigenlijk.
Ja, precies. Wel leuk, want hier op de achtergrond heb ik een Bitcoin met een rood kruis eroverheen. Die heb ik te hangen. Dat komt van de protesten in El Salvador. Er waren mensen op de straat aan het protesteren tegen Bitcoin. Omdat ze gewoon geen idee hadden wat het was, maar ze dachten dat het iets verkeerd was. En ik heb met die mensen gesproken en dat is gewoon bijna... Ja, ze zijn ergens tegen, maar ze weten niet eens waar ze tegen zijn. Laten we maar gewoon gaan educeren, onderwijs en dan iedereen meenemen.
En beslis dan zelf inderdaad, weet je wel. Een beetje onderwijs en dan kan je zelf weer je keuze maken inderdaad. Ja. Het hoeft niet, hè? Het hoeft niet.
Je hebt zelfs de vrijheid om anti-Bitcoin shirtjes te maken, maar of je daarmee verder komt, weet ik ook niet.
Ja. Oké, tot slot. Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen zien, lezen of horen?
Mijn Bitcoin dingen plaats ik vooral op Twitter. Dus Arnold Hubach, volgens mij is mijn handle is ST4, getal 4, Arnold. En bitcoinfocus.nl schrijven we 2 keer per week een nieuwsbrief over wat er in de wereld gebeurt van Bitcoin. Met vaak een haakje met Nederland. Op LinkedIn ben ik ook wel actief, maar ik zou zeggen vooral op Twitter. Arnold Hubach.
Gaaf. Ik ga zorgen dat de linkjes te vinden zijn op de plekken waar ze die altijd kunnen vinden. En dan wil ik je hartelijk danken voor vandaag, voor je tijd en je energie. En dan ga ik je weer loslaten en dan kun je weer doen wat je moet doen in de wereld.
En jij bedankt voor de uitnodiging. Super tof gesprek. Dankjewel.
Is goed man. Graag gedaan jongens. Bye bye.